1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, deze podcast krijgt steeds meer internationale allure, want ik zit op dit moment in Houston. En Chris, waar zit jij eigenlijk?
Nou, niet in Nederland.
Nee. Laten we gelijk beginnen, want het is een heel gedoe om elkaar te spreken te krijgen. En je hebt een razend strak schema, dus je moet zomaar weer moeilijke dingen doen en vooral heel lekker eten. Maar fijn dat we elkaar toch even kunnen spreken zo.
Maar dit is echt lullig. Nu denken die mensen of zo dat ik geen tijd ervoor heb. Maar dat heb ik wel. Alleen nee. Jij wilt gewoon morgen niet opnemen. En ik heb vandaag allemaal afspraken. Ik kon er niet
meer uit. Mensen zitten nu, het is nu maandagavond al in Nederland. Mensen zitten allemaal te snakken naar die podcast die op maandag online komt. Dus ik denk van, nou, die moet vanavond.
Let's go.
Volgens mij hadden we net gezegd, we moeten niet te veel ouwehoeren en gelijk die... Koe bij de horens vat. Dus laten we dat doen. Chris, om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wat vond je van gisteren, van de race?
Ik vond dit keer eigenlijk... Ja, heel veel vonden het toch wel een spannende race. Maar ik vond het eigenlijk een beetje saai. Omdat je van tevoren wel wist dat... Wat een beetje de uitkomst zou zijn. Ondanks dat Lewis zich goed terugvocht. Natuurlijk aan het eind van de wedstrijd. Maar dat was ook wel te zien natuurlijk. Dat hij ook later op zijn banden zijn pitstop deed. Ja. Het was wel een mooie strijd van Ferrari en McLaren. Ricardo was wel in goede vorm. En je zag dat Norris wat kleine fouten hier en daar maakte. En Lewis had natuurlijk gewoon een hele goede start. En Max had gewoon een matige start. En dan zie je eigenlijk dat zo'n race eigenlijk gecontroleerd kan worden door Lewis. Ja, en dan heeft eigenlijk Max alle mogelijkheid om een undercut te doen. En in principe weer natuurlijk met nieuwe banden, als je dan uit de pits rijdt, dan ben je natuurlijk altijd veel sneller. Als natuurlijk degene die zijn rondje nog af moet maken op gebruikte banden. En vandaar dat eigenlijk toen al Mercedes wist natuurlijk na die eerste stop. Dat Lewis nooit meer natuurlijk voor Max Verstappen zou komen. Dus vandaar dat ze eigenlijk gewoon een andere strategie genomen hebben. En een andere weg ingeslagen hebben om zo lang mogelijk door te kunnen rijden. Om dan het gevecht maar aan te gaan aan het einde van de race.
Ja, en, begreep je dat Red Bull, je hoorde het ook goed op de poortradio, Giampiero, de race-engineer, zei na de race ook tegen mij van Max gaf zelf die call ook een beetje, want die zat op die mediumband waar ze op starten natuurlijk kort achter Lewis, maar hij zat een beetje vast. En ze gingen toch vroeger dan gepland eigenlijk vooraf naar binnen. Denk je dat Mercedes daardoor verrast is?
Nou, ik denk dat Mercedes sowieso een probleem heeft, want de call is natuurlijk voor... Mercedes moet toch een beetje afwachten wat Max gaat doen. En het was net iets te vroeg voor Mercedes. Die wil natuurlijk proberen ook elke ronde te rekken, te stretchen die er is. Omdat ze weten natuurlijk als je de pitstop hebt gemaakt, dat je dan die outlap toch echt een stuk sneller bent. Omdat gewoon het nieuwe rubber, dan kan je gewoon net even meer aanzetten. Dan heb je nog gewoon net even wat meer snellere rondetijden. En dat is gewoon moeilijk als je op de eerste positie ligt. Ja, daar moet je afwachten wat de andere partij gaat doen. En je zag dat Max dan toch iets vroeger naar binnen ging. Dat is ook de enige mogelijkheid om er voorbij te komen in die volgende stint. En dat je ook een beetje een vrije baan had. Om moet ik eerlijk zeggen dat hij nog wel een beetje in verkeer kwam. Maar je ziet dan het verschil tussen de gebruikte banden en de nieuwe banden. Hoe snel die overal tussendoor vliegt als het ware. Ja, en dan zie je op een gegeven moment Lewis, dan zie je dat Mercedes toch echt op een stokje moet bijten. En proberen zo lang mogelijk door te blijven rijden. Om dan op het einde dat maximale performance uit de auto te krijgen. Naar het eind van de race, om daar dan een aanval te kunnen plegen op Max. Maar kijk, het grote probleem bij Mercedes is dat als je gaat kijken naar de overall of the race performance. Dan zie je dat Mercedes in principe een snellere auto had van ronde 1 tot de laatste ronde. Alleen het kwam er niet uit. En het is ook aan de andere kant weer heel moeilijk te zeggen. Want je weet natuurlijk niet hoeveel Max zich ingehouden heeft. Maar als je dan echt puur naar de resultaten kijkt. Was Mercedes de iets snellere auto in de race. Alleen in qualifying was Max gewoon weer gewoon optimaal. Ik bedoel, het is ongelooflijk... hoe Max de laatste tijd er zo bovenop zit in die qualifying. En het lijkt wel of het hem allemaal zo gemakkelijk gaat. Weet je, dat hij er zo relaxed in zit.
Ja. Vrijdag was hij ook minder relaxed hoor.
Ja, dat kan ik wel begrijpen, want dan raak je toch altijd wel een beetje in paniek natuurlijk. Maar dan zie je ook eigenlijk hoe snel het kan gaan van de ene dag naar de andere dag. Maar ik denk dat het meer te maken had dat er ook meer rubber op de baan kwam, waardoor het ook beter werd voor de Red Bull. Maar als je ook dat verschil ziet, Erik, met alle respect ook tussen de Red Bull en de Mercedes. Het zijn zo twee verschillende auto's. Als je ziet bijvoorbeeld de mechanische grip van een Red Bull. Zowel het inremmen van de bocht. Dus echt gewoon helemaal naar de clipping point, naar de apex, naar de inremmen. Dat daar zoveel meer snelheid meegenomen wordt als een Mercedes. En dan ook bijvoorbeeld achterin. Dus die snelle combinatie, die dubbele rechter. Het uitaccelereren zie je gewoon dat de Mercedes gewoon echt heel veel moeite heeft om op het gas te gaan. Dus tractie, dus echt maar dat de achterwielen doorslippen. En als je dat vergelijkt met de Red Bull, die dan veel sneller op het gas kan gaan. Ja, daar zit gewoon echt verschil in. Maar als je gaat kijken naar de race performance, dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n Mercedes dan weer midden in de race tot het einde dus weer wat beter is voor de banden. En dat komt ook waarschijnlijk door de langere wielbasis en doordat ze gewoon nog steeds in die eerste sector of die tweede sector, als het ware, tweede sector is het meest, dat ze daar echt gewoon die snelheid hebben. Maar ook in die medium high speed corners, daar presteren ze nog wel een stukje beter als de Red Bulls. Maar ja, je zag dat hier een circuit was waar je veel moet aanremmen. Dus waar je echt die hairpins in moet duiken. En waar je natuurlijk acceleratie, natuurlijk de tractie heel erg belangrijk is. Ja, daar zie je dat gewoon Red Bull gewoon een stapje voor is.
Ja, ik kreeg wat vragen binnen, Chris. Ik denk voor jou wel interessant om te beantwoorden. Van Martin en Mick Bakhuis onder andere. Hoe te verklaren dat Mercedes sneller leek op die hardere band, die witte band. Hè, waar die tweede en derde stint mee werden gereden. En Red Bull voordeel leek te hebben op die medium compound waar ze mee starten. Of is dat een beetje vertekend omdat dat eigenlijk alleen in de beginfase was. Want Max ging natuurlijk al naar, wat was het, een rondje of 10 voor het eerst naar binnen.
Ja, je ziet eigenlijk dat de Mercedes het wat beter voor elkaar heeft na meerdere rondjes.
Ja.
Alleen Max is natuurlijk eigenlijk gewoon een coureur die gewoon, ja, weet je, gewoon echt goed omgaat met zijn banden. En dan zie je ook echt het verschil tussen Perez en Max Verstappen. Dat Max dat toch beter onder controle heeft als Perez. Maar je ziet dat de Mercedes altijd in de race, des te harder het compound is, des te beter ze gaan. En bij Red Bull is het andersom. Je ziet dat ze snel zijn op die soft en naar die medium. Dus het is ook echt, dat is het mooie van Formule 1 natuurlijk. Het is natuurlijk altijd, zijn er altijd circuits met een bepaalde grip level. Waar de ene auto beter functioneert dan de andere auto. En daarvoor zie je ook zoveel verschil met bepaalde circuits. Waar de auto, welke auto het beste performt als het ware. En dan zag je bijvoorbeeld dat in de race, dus bijvoorbeeld de vrijdag, waar een circuit nog niet zo heel veel grip heeft. Dat misschien Max ook, weet je wel, dat Red Bull een beetje in paniek raakte. Maar dan zie je in zaterdag, ondanks dat ze de auto veel veranderd hebben, maar door het rijden toch wel meer grip is gekomen. Dat hij dus in één keer veel beter presteert. Ja. Dus dat is echt de karakteristiek van de auto. Je ziet gewoon dat een Red Bull even nodig hebt. Maar ook gewoon, die Red Bull heeft heel veel mechanische grip. Ja, waardoor ze dus ook gewoon echt goed wegkomen uit de bochten. En een Mercedes heeft daar veel langer voor nodig. Alleen een Mercedes is wat liever voor de banden. Ondanks dat je zag bijvoorbeeld in de qualifying, had Mercedes het gewoon echt niet voor elkaar. Want ze hadden gewoon echt heel veel power overstuur uit bepaalde bochten. Ondanks hun langere wielbasis. Dus ja, weet je, zo goed ze waren op een vrijdag. Zo kan je zien in één keer dat het in één keer neerwaarts kan gaan op een zaterdag.
Ja, je zegt het goed. Red Bull had natuurlijk wat veranderd aan de auto van vrijdag op zaterdag. Is dat dan ook op zo'n circuit waar, zeg maar, je best wel verschillende bochten, eigenlijk drie verschillende sectoren, is het dan ook, kun je dan ook meer het verschil maken als je wat goed in de goede richting aanpast, zeg maar, dat je dat verschil ook duidelijker ziet dan op andere circuits qua rondetijd? Want het verschil is natuurlijk best wel groot als je het vergelijkt met de eerste training waar Mercedes iedereen op een hoop reed.
Ja, maar weet je, je wint zoveel tijd als je in één keer, als je in één keer een andere richting opgaat. Dus je hebt eigenlijk altijd een beetje de sweet spot voor banden, maar ook voor een auto. Weet je, de juiste afstelling zien te vinden waar je de maximale performance. Het kan best zijn dat je een auto hebt die heel lekker rijdt. Dus dat je een beetje onderstuur hebt. Maar dat kan best zijn dat de auto dan in één keer seconde langzamer is dan dezelfde auto die een beetje pointy is, dus een beetje overstuurd is. Meestal kan je daar ook nog wel snellere rondetijden mee rijden. Dus die afstelling zoeken door zo'n weekend heen, daar zit echt heel veel tijdwinst in. En het kan best zijn dat Red Bull er best ver vanaf lag. En dan zijn eigenlijk een bepaalde veranderingen die je maakt, kan echt heel veel tijdwinst opleveren. En dat is gewoon gebeurd. En ik denk dat het een combinatie is geweest dit weekend van en dat er meer rubber is komen te liggen. En daarbij ook nog eens een keer dat je dus gewoon naar de juiste afstelling gaat, wat meer suitable is voor de auto, waardoor je de snelle rondetijden rijdt. En ik denk dat Mercedes op de vrijdag naar de zaterdag minder heeft veranderd. En dat het dus veranderd is, dat er meer grip is gekomen. En dat de Mercedes daar gewoon toch minder goed op gereageerd heeft.
Ja. Je zag die laatste ronde natuurlijk dat Lewis met die banden waren 8 rondjes jonger. Verser, zeg maar. Die kwam natuurlijk dichter bij Verstappen. Je zag op een gegeven moment dat Verstappen ook alweer meer ging pushen. Die had weer wat groene rondetijden, maar nog steeds was Lewis natuurlijk sneller. Maar als ik jou zo beluisterde aan het begin, dacht jij dus niet dat hij er echt bij zou komen. Maar dat, ja, veel mensen zullen toch een rondje of 10 voor het einde hebben gedacht dat Lewis hem wel zou gaan pakken. Maar waarin zit hem dan die verklaring van jou?
Nou ja, je verliest. Het probleem is dat de Mercedes veel te gevoelig is voor turbulentie. En turbulentie, dat wil zeggen, dus de vieze lucht, hè, van de auto die voor je rijdt. Ja, en als je gaat kijken naar de sectors, bijvoorbeeld al die snelle bochten en de snake, ga zo maar door. Ja, daar is bijna geen mogelijkheid voor een Mercedes. Die heeft gewoon echt veel last al als er, zeg maar 2 seconden achter een auto rijden, 1,5 seconde. En dan zie je op een gegeven moment ook dat Lewis niet meer erbij kan komen. Weet je, dan is dat gat gewoon, hij verliest gewoon te veel neerwaartse druk. En, die Mercedes is daar te gevoelig voor, vergelijkbaar met de Red Bull. Je ziet dat de Red Bull dan toch beter die auto wat minder gevoelig daarvoor is. En ja, daarvoor zag ik al eigenlijk van, dit gaat hem niet worden.
En kun je eens uitleggen, wanneer krijg je daar last van? Is het dat een paar seconden achter iemand? Want bijvoorbeeld Max zat aan het begin, nadat hij dus bij de start de leiding verloor, zat hij telkens eigenlijk binnen een seconde van Lewis. En Lewis kwam eigenlijk geen moment binnen een seconde van Verstappen aan het einde. Hè? Dus wanneer begin je dat te voelen? Is dat als je 3 seconden achter iemand rijdt al in die Mercedes, denk je?
Nou, dat is dus het mooie. Dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat is een mooi antwoord. Is je ziet eigenlijk dat Max dat wel kan doen. En waarom kan Max dat wel en waarom kan Lewis dat niet? Is dat Lewis echt met die Mercedes zo gevoelig is dat in die high speed corner bochten dat hij er niet achter kan blijven. Dat kan Max ook niet. Alleen het verschil is bij Max een auto, bij de Red Bull, is dat hij veel later, zeg maar, en veel harder de bochten, dat hij veel meer rolling speed hebt in die langzamere bochten. Waardoor hij dus eigenlijk dus na een combinatie van snelle bochten, wel een stuk verlies van Lewis, maar dat eigenlijk weer erbij kan remmen, als het ware voor wat hairpins en het uitaccelereren. Waardoor hij dus eigenlijk in die slipstream een beetje mee kan komen op het rechte stuk, ondanks dat hij geen DRS hebt. Dus het is echt alleen maar die low speed corners, waar die mechanische grip een grote rol speelt, is waar die Red Bull gewoon echt veel sterker is als die Mercedes.
Ja, nou, dat belooft ook nog wat voor Mexico dan over de kleine 2 weken.
Ja, maar ik was ook, moet je eerlijk zeggen, ook eigenlijk wel verrast. Want ik had eigenlijk verwacht dat Mercedes ook echt de snellere auto zou zijn dit weekend. Maar dan zie je toch dat bijvoorbeeld bepaalde auto's, het karakteristiek van de auto, zo verschillend is dat blijkbaar dus de mechanische grip en de rolling speed, dus van de langzamere bochten, de high speed corners overruled heeft. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat bijvoorbeeld misschien Mercedes toch niet zo snel was in die medium high speed corners om dat gat te kunnen slaan met Red Bull, wat ze wel op de vrijdag hadden. En dat Red Bull dus gewoon beter is geworden door het weekend, hè, en dat die auto dus beter is geworden ook in die langzamere bochten, waardoor eigenlijk dat gat eigenlijk gewoon in één keer ingehaald is.
Ja, ik zat zaterdag een tijdje bij met iemand van Mercedes te praten om even wat dingen te checken. En je merkte toch wel dat ze, nou, ik wil niet zeggen, ja, paniek is een groot woord, maar ook met die motoren. Hè. Bottas heeft nu al 4 of 3 motoren in de laatste 4 weekenden moeten wisselen. En ze zijn toch een beetje, ze zeggen dat is toch wel een risico met Lewis, die misschien toch ook nog een keer moet wisselen. Ja, dat soort dingen kunnen ze natuurlijk niet gebruiken nu. Ik denk dat ze daar toch op vrijdag en misschien ook nog wel op zaterdag toch daar de rekening, dat ze erop rekenen dat ze hier zouden gaan winnen. Dus dit is toch wel een tik voor ze.
Ja, maar eerlijk gezegd had ik ook verwacht dat ze zouden gaan winnen. En blijkbaar heeft Red Bull het zo goed voor elkaar. En laten we eerlijk zijn, weet je, daar wordt natuurlijk niet over gesproken. Maar Red Bull slaapt niet. Hè? We hebben altijd vanaf het begin van het seizoen gezegd. Als Red Bull met een basis komt, met een auto, met een basis die al gelijk in principe het gevecht aan kan gaan met Mercedes. En Mercedes heeft nou eenmaal de grootste penalty gehad met de regelverandering. Hè, dat is nou eenmaal zo. Die zijn het hardste geraakt, vergelijkbaar bij Red Bull of andere teams. Dan aan de, als je dat ziet van vroeger, hè, de vroegere resultaten ook, merk je altijd dat Red Bull door zijn seizoen altijd toch wel met goede updates komt. En ze zullen natuurlijk nooit zeggen, ja, we hebben updates bij, want ze willen het zo snel, hè, zo stil mogelijk houden. Maar ik denk dat het wel tot de orde is. En je merkt gewoon dat zij goede stappen maken. Hè, want de laatste race in Turkije ook, ja, sorry, maar Mercedes was daar gewoon ijzersterk natuurlijk.
Ja, maar ook die weken daarvoor eigenlijk ook al, toch?
Ja, dus het is niet zo dat Red Bull in één keer zo snel is. Ik geloof zeker dat ze met updates zijn gekomen. Hè, en dat ze ook misschien ook wel echt de ideale afstelling hebben gevonden van die vrijdag naar de zaterdag toe. Ja, we moeten gaan kijken hoe het straks in Mexico is. Maar we weten één ding zeker, is dat Max natuurlijk in die catacombe, zeg maar, waar het natuurlijk geniaal is. En dat is natuurlijk echt weer, ja, een stukje go-karten, een beetje een karten als het ware, met mechanische grip, het insturen. Ja, dan gaat de Red Bull mega snel natuurlijk.
Ja, en bedoel je dat stadiongedeelte, die catacombe? Ja, oké. Chris, laten we nog heel. Ik heb nog een paar vragen voor je, want jij moet de kok wacht op jou, begreep ik. Dus,
ik ben uitgenodigd, mag best weten hoor. Ik ben uitgenodigd in Italië, in Maranello, dus ja, we weten wel waar. En daar ga ik in een heel bekend restaurant eten. En dat zit altijd jaren vol. En,
als Christian dus Albers komt, dan gaan alle deuren open.
Nee,
op de beste tafel.
Nee, dat is niet waar, maar dat is gewoon lullig. Dus ik ben gewoon bang dat ze zeggen, je mag er niet meer in of zo. Dus daar.
Nou,
dan weten de mensen ook waarom ik zit.
Als je zegt dat je voormalig Formule 1 coureur bent, dan hè? We gaan toch normaal.
Iedereen,
Monaco ben je altijd ook wel.
Iedereen is hetzelfde, Erik. Iedereen is hetzelfde.
Oké. Ja, Harm van Hoofd die vraagt of Perez, kijk, die werd natuurlijk derde op flink achterstand van Verstappen en Hamilton, maar speelde die nog een belangrijke rol? Zeker richting die eerste stop van Hamilton?
Nou, die had een hele belangrijke rol moeten kunnen spelen, Mercedes was al heel gauw van het probleem af, na zeg maar 10 ronden, 12 ronden, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar het was gewoon, dat was klaar.
Met die verschillen bedoel je?
Ja, die deed niet meer mee. Die kon ook niet meer meedoen. Ondanks dat ik wel verwacht had dat hij mee zou doen.
Ja.
Zeker door de hype natuurlijk met de qualifying. En dat hij dan in de race wel goed zou zijn. Maar dan zie je, ja, kijk, weet je, de banden, fluisteraars en alles dingen. Maar je ziet gewoon dat Max nog steeds van een andere level is.
Ja, ja. Nou ja, dit was alweer een duidelijke race. Dat je duidelijk ziet dat er twee huizenhoog of mijlenver voor de rest staan, zeg maar. En dat,
nou
dat
ja, je ziet dat het verschil. Maar dat hetzelfde is, geldt natuurlijk ook voor Lewis en Bottas. Ik bedoel, laten we nou eens.
Ja, dat bedoel ik. Die twee, Verstappen en Hamilton, zijn toch duidelijk de
meester. Voor de fans is het natuurlijk gewoon een geweldige race gisteren weer geweest. Want kijk, ik bedoel, wie had nou verwacht dat je eigenlijk. Dat er echt weer een kampioenschap is. Dat gewoon echt een gevecht is, elke race.
Ja.
Weet je wel, en zo dicht bij elkaar. Terwijl, weet je, iedereen zegt allemaal weer ja. Die auto's en die snelle en die snelle. Nee, weet je, daar draait het helemaal niet om. Het gaat echt gewoon om de auto zelf. Het karosseriek, wat het circuit op dat moment de auto het beste ligt. En dat heeft alles te maken met de Red Bull, weet je, die gewoon goed is aan de mechanische grip. De Mercedes, die door die langere wielbasis, weet je, wat stabieler is door de race heen qua slijtage. Maar ook Lewis, weet je wel, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, we zijn allemaal Max Verstappen fans. We hebben allemaal een oranje bril op. En Max heeft het gisteren gewoon fantastisch gedaan. Die is gewoon weer echt weer de ouderwetswezen knallen. Ik vind hem ook steeds weer serieuzer worden. Hij wordt ook steeds meer een ster in de wereld. Mm-hmm. Maar laten we niet vergeten dat Lewis ook gisteren echt gewoon een mooie race heeft gereden. En natuurlijk willen we dan dat Lewis niet voorbij gaat. Maar het geeft ook een bepaalde spanning. Stel je voor dat gewoon het eind van de race gewoon dat hij gewoon helemaal niet erbij kan komen. Ja, dan zitten we met z'n allen voor de buis en zitten we een beetje zo het duimen te draaien. En nu zag je wel echt een gevecht gaan. Weet je, aan de andere kant heeft Max ook gewoon geluk dat die Mercedes zo nerveus is. Als hij gewoon turbulentie heeft, vieze lucht heeft van een andere auto. Dan weten ze gewoon nu ook, en hebben ze nu ook voor geleerd voor de laatste races, weet je, dat ze gewoon elk echt qua strategie moeten zorgen dat ze er altijd voor zijn. Want dat het gewoon dan heel moeilijk is voor Mercedes om in te halen. Dat zie je ook door het verkeer heen.
Ja, maar dat is ook het mooie. Dat Verstappen wint. Terwijl Lewis ook een hele sterke race rijdt. Dat is natuurlijk het mooiste. Als beide eigenlijk het maximale uit hun kunnen en uit hun auto halen. Ja, dan kun je zelf niks verwijten. Want Lewis zei ook van ja, we hebben het denk ik gewoon goed gedaan. Ik heb een sterke race gereden. Ja, ik moet het hier maar mee doen.
Ja, maar Lewis had ook nog wel een beetje pech. Hè? Ik bedoel, even je gezien hebt de laatste ronde. Dat zijn DRS ook niet open ging en dat soort dingen. En dat bij Max het wel vol open stond.
Ja, met Schumacher.
Dat was ook wel een moment waar het heel gevaarlijk had kunnen worden, ja. Natuurlijk. Hè? Waar hij echt, weet je, waar hij echt dichtbij kon komen. Omdat hij natuurlijk een dubbele slipstream had kunnen pakken van bijvoorbeeld Mick Schumacher. En natuurlijk van Max zelf.
Ja.
Dus dat was eigenlijk nog wel een hele. Daar heeft Max ook nog wel een beetje geluk gehad. Dat hij er net even tussendoor kwam. En daar had Lewis ook wel weer een beetje pech. Maar ja, weet je, het gaat een beetje up en down. Ik vind soms heeft Max veel pech. Lewis heeft ook heel veel pech. Ondanks dat de echte Max-fans dat natuurlijk niet willen zien. Die zien alleen maar dat Max altijd pech heeft. Maar ze hebben allebei best wel veel momenten gehad door het seizoen heen. En ik vind het soms een beetje lullig om te zeggen. Ja, Lewis Hamilton staat onder druk. Ik bedoel, ik denk dat het eerlijk gezegd dat voor een coureur zijn. Laten we één ding heel duidelijk stellen. Is dat voor een coureur die aan het vechten is voor de wereldtitel met een coureur uit een ander team, heb je minder druk als met een coureur in je eigen team.
Ja, dus Lewis staat nu minder onder druk dan met Rosberg bijvoorbeeld.
100.000%. Dus iedereen moet ook eens een keer stoppen met dat stomme verhaal, want het is gewoon nou eenmaal niet zo.
Ja, maar volgens mij verliest
hij als één, zoals met het team.
Ja, zitten ze bij Mercedes ook in. Hè? Kijk, die hebben dit hybride tijdperk alle wereldtitels gewonnen. En natuurlijk willen ze die 8e wereldtitel winnen voor Lewis. Alleen als ze hem niet winnen en ze worden op waarde geklopt door Red Bull. Dan hebben ze 7 van de 8 titels gewonnen in dit tijdperk. Voordat we naar de nieuwe auto's gaan. Ja, dat hoort ook bij sport. Je kan ook een keer verslagen worden. Maar ik heb ook helemaal niet het idee dat Lewis en Max. Ja, die zijn ook niet bezig met die spelletjes die tussen die teams worden gespeeld. Die focussen zich gewoon op het racen. En laten we hopen dat we nog 5 mooie gevechten te zien krijgen.
Ja, maar laten we ook eerlijk zijn dat Max hem ook eindelijk ook de ruimte gunde. Ook in bocht 1.
Ja, de start, hè? Ja.
Dat Lewis hem ook naar buiten liet lopen. Wat iedereen doet in die positie natuurlijk. Ja, en Max heeft gewoon nu ook echt gewoon. Die merkte ook gewoon vanaf ronde 1 tot en met ronde 10, 12, 13, 14, 15. Dat hij gewoon sneller was qua pace. Ja. Hij was ook gewoon echt sneller op dat moment.
Ja.
En dat wist Mercedes ook. Dus op dat moment was het eigenlijk ook wel weer een hele mooie race om te zien. Omdat ze zo gewaagd aan elkaar waren. Je had er eentje die op de mediumband gewoon echt harder ging als de andere. En ik had het gevoel dat de Mercedes weer sterker was op de harde compound als de Red Bull weer. Dus
ja.
Die auto's zijn best wel gewaagd aan elkaar.
Ja. Ja, en Max zei zelf ook, ik sprak hem nog een paar uur na de race, ook was hij heel ontspannen, heel relaxed. Ook wel logisch, een overwinning trouwens. Maar hij zei ook van, na die eerste ronde, natuurlijk baalde ik dat ik mijn start verloor, zeg maar de leiding. Alleen, ik had toen al wel het idee van, oké, die snelheid zit er wel goed in, we kunnen hier gewoon nog winnen. Daarom was hij ook al vrij snel aan het pushen met GP van, moeten we die call doen, die agressieve call, om vroeg naar binnen te komen. En nog één laatste vraag daarover van Raymond Kuiper. Die vroeg of een teambaas als bijvoorbeeld Christian Horner veel invloed heeft op die pitstopstrategie. Ja, ik denk eigenlijk dat
het is een heel lang verhaal, dat is gewoon nul.
Ja, want wie zijn dat? De coureurs en zijn engineers, toch?
Ja, 100% is het gewoon een strategieteam die is aan het uitrekenen al van wat het beste is, welke strategie het beste is. Zo simpel is het.
Ja.
Dus ja, die zitten in de vrachtwagen, die zitten op de fabriek. En dan komen wat opties uitrollen. En daarvoor gaan ze een beslissing maken wat ze gaan doen.
Ja. Wat kreeg jij een beetje mee van de sfeer? Want het was echt alsof corona helemaal niet meer bestond. Er waren 400.000 mensen het weekend. Het was echt fantastisch.
Geweldig. Niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel mensen op een circuit gezien. Het lijkt wel of die Amerikanen echt gewoon Formule 1 beginnen te omarmen. En ik denk dat het ook kwam omdat er eindelijk weer een beetje events zijn. Omdat ook toch ook een beetje op slot zat. Ja, ik vond echt, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het ook echt indrukwekkend. En wat ik ook zo mooi vind is, weet je wel, dat leger altijd wat overal naar voren getrokken wordt, weet je wel. Ze zijn zo, chauvinistisch, als ik weet niet wat. Dat vind ik zo mooi, als landen gewoon echt zo trots op hunzelf zijn, weet je wel. En dat heb ik ook wel eens gewoon ook, natuurlijk hebben we dat met Nederlanders, met de fanbasis. hè, als we dat gaan zien, bijvoorbeeld als sporters het echt goed doen, weet je wel, hoe leuk dat is en weet je, en hoe iedereen in Oranje komt om te supporten. Ja, weet je, dat hebben die Amerikanen natuurlijk ook. Die zijn gewoon trots op hun land. Ik vond het echt geweldig om te zien, moet ik eerlijk zeggen. En het was gewoon ook echt gewoon een leuke race om te zien. Kijk, er kon het eigenlijk, omdat die baan zo groot is, kun je eigenlijk die spanning altijd wel meevallen. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, want er waren best wel veel gevechten. Maar omdat het ook natuurlijk een brede baan is. Het is eigenlijk een baan die niet sexy is om naar te kijken voor inhaalacties en dat soort dingen allemaal.
Nee.
Dat vind ik persoonlijk. Hè? Maar ik bedoel, sommigen zullen we anders naar kijken. Maar dat heb ik al snel.
Ja, het was in ieder geval wel mooi. Je zegt het helemaal goed. Ik had ook het idee dat de mensen echt blij waren dat ze weer wat konden doen. En ja, Formule 1 zit echt in de lift in Amerika. Ook een beetje door die Netflix-documentaire. Het blijft natuurlijk wel een kleine sport. Hè? Er kijken een miljoen mensen naar een race. Maar veel races zijn natuurlijk op zeer oneerbiedige tijdstippen voor de Amerikanen. Maar ja, als je dat vergelijkt in een land met meer dan 300 miljoen inwoners, is dat natuurlijk niet heel. Maar je ziet hier wel 400.000 fans over 3 dagen. Nou, dat is echt niet normaal. Dat was fantastisch om mee te maken. Wij mochten ook weer een keer op de grid voor het eerst in coronatijd voor de race. Dus dan krijg je ook een beetje die sfeer mee. Dus dat was allemaal fantastisch om mee te maken. En ik wilde tegen jou nog zeggen, Chris. Jij zegt af en toe in de podcast ook als voor de mensen dat je af en toe een beetje een yo-yo-effect hebt. Hè? Met je lichaam, dat je soms zelf een beetje te dik vindt. Maar als je dat een keer hebt, dan kun je altijd een keer naar Texas gaan. Want dan denk je in ieder geval wat vertrouwen. Dat is echt niet normaal.
Het is niet normaal, hè. Dat is niet normaal. Maar ja,
iedereen doet alles met de auto en op elke hoek van de straat zie je of een Burger King of een McDonald's. Dus het is ook niet heel moeilijk om je daarover te verbazen. Maar het is echt ongelooflijk.
Maar het is ook een andere cultuur. Hè, wij in Nederland zijn natuurlijk ook mensen die graag een boterhammetje meenemen. En lekker normaal. En die groeien op met zo buiten de deur te eten natuurlijk altijd. Dus dat merk ik ook met mijn broer die woont in Amerika. Nou, die eet ook elke dag volgens mij McDonald's.
Oh. Nou, en hoe ziet hij eruit?
Nou, een beetje als dat ik eruit zie.
Nou ja, jij kan nu volgens mij heel wat lekkerder dineren. Dus we zullen je niet lang ophouden. In ieder geval bedankt dat je nog even dat we even elkaar konden spreken. Ik denk dat we toch best wel veel hebben kunnen behandelen in een vrij korte tijd. En over 2 weken zijn we er weer. Dan zit ik in Mexico. En Chris, we zien er vanzelf wel op wat voor tropische bestemming jij dan bent. Maar jij bedankt voor je tijd nu. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot over 2 weken.
Dankjewel, hè.